Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op, en die zal door Heren gunst geleid. 2 en 3 van 24. Wij openen de schriften vanavond in het boek van de profetieën van Jesaja. We lezen hoofdstuk 40, de eerste 11 versen. Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. En dan zingen we in aansluiting aan de schriftlezing het eerste vers van Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Ook vanavond beleiden wij ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, in de adventsprediking hebben we in de afgelopen weken stilgestaan aan de hand van Lucas 1 bij verschillende aspecten uit het leven van een paar mensen die tot het overblijfsel naar de verkiezing der genade behoorden. Zo zegt de Bijbel dat. En zo zijn wij ook gewoon in Bijbelse terminologie of te spreken over dat overblijfsel dat in de dagen van Herodes nog leefde bij de verwachting van de belofte Gods en de vervulling daarvan, de komst van de Heer Jezus. We hebben gelet op Zacharias. We hebben gelet op Elisabeth en we hebben weer gelet op Zacharias. We hebben zijdelings ook wat gezien van Maria. Er waren er nog meer in die kring. Er waren er nog meer die misschien elkaar helemaal niet kenden en die voor elkaar onbekenden waren, maar die bij de Heere bekend waren en waarvan de Heere wist dat zij behoorden bij diegene die de vertroosting Israëls verwachtte. De verlossing in Jeruzalem. We willen op deze laatste adventszondag, zo kort voor de kerst, met elkaar op nog zo'n figuur uit die kring gaan letten. En dan komen we tegelijkertijd, zijn we ook in de gelegenheid om nog eens even terug te blikken op wat we ook in de adventstijd hebben overdacht, namelijk zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus, waar het gaat over de enige troost in leven en sterven. Onze tekst vindt u in Lucas 2. Dus uit het kersthoofdstuk. Uit de geschiedenis van Simeon. Maar niet over Simeons kerstfeest, maar over Simeons adventsleven gaat het in vers 25. Lucas 2, vers 25. En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en Godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. Laten wij samen bidden. Heere, u brengt ons ook vanavond weer onder het woord. We danken u daarvoor. En wij willen u tevens bidden dat u ons uw woord wilt doen verstaan. Het voorrecht dat wij weer mogen luisteren naar het evangelie is groot, Heere. Maar het brengt ook zijn verantwoordelijkheid met zich mee. En zoals we van alle dingen die gij doet en geeft in ons leven een keer verantwoording zullen moeten afleggen, rekenschap moeten geven, zo ook van de prediking van het evangelie waar we getuigen van zijn geweest. Al die keren dat u ons hebt aangesproken uit de schriften, die keren dat u ons hebt geroepen, ernstig geroepen, al die keren dat u welmenend tot ons gekomen bent, dat u tot ons gekomen bent om te onderwijzen in de dingen die eeuwige waarde hebben, dat u tot ons kwam om ons te waarschuwen voor de wegen die naar het verderf leiden, en dat u gekomen bent om te nodigen om te gaan in de enige weg die ten leven leidt. Al die keren, Heere, u weet hoeveel het er intussen al zijn, wij zijn de tel kwijt. Maar u hebt het bijgehouden hoeveel keren, hoeveel malen u ons al de weg der zaligheid hebt bekendgemaakt. En het komt een keer allemaal terug. Heere, wat hebben we ermee gedaan? Laten we vanavond eens bij die vraag stilstaan. En hoe is nu onder al dat liefdewerk van u, onder al die bemoeienissen van uwentwege ons hart gesteld? Is er nu besef gekomen van onze verlorenheid, van onze nood? Hebben we begrepen dat alleen genade ons nog redden kan? Is het ons om die genade te doen? Hebben we begrepen dat er maar één weg is, één middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus? En is het zo ver gekomen dat het ons om Hem te doen is? Dat wij de betuiging van de apostel ook kunnen en mogen overnemen om Hem te mogen kennen in de kracht van zijn opstanding, maar net zo goed ook in de heerlijke betekenis van zijn nederbuigende goedheid, van zijn gewilligheid om arm te worden daar hij rijk was, van zijn gewilligheid om neergelegd te worden in de kribbe in Bethlehem, om aan dat leven hier op aarde te beginnen dat aan de ijdelheid onderworpen is. Heren, al die vragen zijn toch geen vragen die wij zomaar naast ons neer kunnen leggen. Het zal er toch om gaan, heren, dat dat woord van u in ons leven vrucht draagt. Voor het eerst en bij vernieuwing. Laat ons in dat besef ook vanavond mogen luisteren, heren, want dan voelen we ook iets van het gewicht van dit uur aan, van het belang, van het eeuwigheidsbelang. Dan zal het ons ook op het hart wegen, heren, dat we met de weldaden die gij schonk, met de prediking van het evangelie, waar we vanavond ook weer onder mogen zitten, tot onszelf hebben in te keren en tot u hebben terug te keren om van u te bidden dat gij het ons wilt doen verstaan met ons hart. En dat gij ons dat leven van Zacharias wilt geven. Nee, niet dat ongeloofsleven. Niet dat leven waaruit de vraag ontstond, waarbij zal ik het weten? maar wel dat leven dat bij u aanhoudt en dat aan uw genade troon verbindt. En dat bij u worstelt om de vervulling van uw belofte en de kennis en de openbaring van uw genade. Dat leven waar Elisabeth in deelde, dat leven waar, zoals we vanavond zullen zien, ook Simeon kennis aan had. En waar al degenen die u vrezen, toch in beginsel geen vreemdelingen van zijn. Heere, werk het door uw Heilige Geest. Daar waar het is, versterkt u het. Zoals u het bij degene die we noemden en die we in deze adventstijd voor onze aandacht hadden ook. Niet alleen werkte, maar ook versterkte, ook onderhield. En bij allemaal door die ene en diezelfde geest. Heere, wij bidden van u dat u het ons leren wilt. En dat u het ons geven wilt ook in de beoefening. En dat u er ons ook voortgang in wilt doen maken. Wij bidden, Heere, weer dan alles uit ons midden wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan. Wat ons in de weg zou staan, wat ons zou kunnen belemmeren in het luisteren naar uw stem. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om zijn werk te doen. Heere, gij hebt van hemzelf gezegd dat hij de mensenmoordenaar van den beginnen is. En als u dat zo zegt, als u hem zo noemt, Heere, dan is dat ook zo, ongetwijfeld. Wij denken altijd nog weer te gunstig van hem. En we zijn veel te onnozel als het gaat om de listen van de vorst der duisternis, Heere. Wat dat betreft zijn we ook zo onkundig en zo verblind. En hij heeft er inderdaad kans toe gezien om ons inderdaad die blinddoek voor te binden. Maar neem die eens weg. En laten we zien, Heere, hoe gevaarlijk hij is en wat hij nou eigenlijk op het oog heeft met ons. En met onze kinderen, wat zijn bedoelingen zijn. Mensenmoordenaar heet hij. Heren, dan kunnen zijn bedoelingen ook nooit goed zijn. En dan kan alles wat hij ons voorspiegelt en wat hij ons aanlokkelijk voorstelt ook nooit goed zijn. Dan dient dat alleen maar tot ons verderf. Verlos ons van de boze, Heren. En geef dat we zijn strikken mogen zien en op tijd ontwijken. En dat wij wandelen mogen in uw wegen. Neem ons onder uw genadige bescherming. En laat zo uw zegen ook op de verkondiging van uw woord in deze avond mogen rusten. Heere, wij bidden van u dat u in ieder van ons gedenken wilt. Nadat u ons heel persoonlijk kent. Het is een voorrecht dat we als gemeente samen mogen naderen. Maar we zijn, hoewel we allemaal in dit kerkgebouw zitten, en dan betrekken we ook diegenen erbij die met ons verbonden zijn en via de kerktelefoon meeluisteren. Hoewel we als een gemeenschap naar uw woord luisteren en u samen ook tot u bidden, we zijn toch allemaal weer afzonderlijke schepselen. En we moeten toch ook allemaal afzonderlijk dat ze dat woord van u leren verstaan en afzonderlijk binnengaan door de enge poort. Om te wandelen op de smalle weg. Heren, werk het dan ook heel persoonlijk uit in ons leven. En geef ons dan overeenkomstig wie wij zijn. En wat onze noden heel speciaal vanavond zijn. Denk aan hen die het moeilijk hebben. Die juist in deze dagen er ook weer zo pijnlijk en schrijnend aan herinnerd worden, Heren. Dat er zoveel weggevallen is in hun leven. En dat er daardoor ook eenzaamheid en een stil verdriet kwam. Een stil verdriet dat misschien na jaren nog altijd gevoeld en beleefd wordt. Juist in dagen als deze. Wilt u zich bijzonder ook met hen inlaten, Heren. En de eenzamen en de rouwdragenden en de bedroefden van hart vertroosten met uw goddelijke nabijheid. Heren. Laat uw woord in deze dagen ook zijn rijke uitwerking mogen hebben. Niet alleen onder ons, maar overal waar u het laat verkondigen. En wilt u uw rijk uitbreiden, opdat het kerstfeest en de dagen daaromheen van dit jaar getekend, aangetekend mogen staan in de hemelse annalen als een dag waarop gij, Heren, nieuwe overwinningen behaald hebt. Als een dag waarop gij inderdaad zoals u gekomen zijt om te doen, Heere Jezus, de werken des duivels verbreekt. Wij danken u voor zegeningen. In deze dagen heeft zuster De Graaf uit Dirksland samen met haar man mogen gedenken hoe gij ze 50 jaar in de band van het huwelijk hebt verbonden gehouden. Met alle wederwaardigheden die er in die periode zijn geweest, u hebt niettemin uw bemoeienissen nog met hen gehad en u hebt uw zorg nog aan hen willen besteden. We danken u voor de bemoeienissen en voor de weldaden en wezen u verder bij het klimmen der jaren, bij het ouder worden, nabij en goed. Laat hun oog op u zijn, Heren. Een mens kan naar de toekomst ziende zich ook wel eens bezorgd afvragen hoe zal het gaan. En we weten het niet en we hoeven onszelf ook niet te redden. Als we op onszelf zouden vertrouwen en als wij het allemaal moesten maken, Heren, dan was het toch wel een zorgelijke situatie. Maar als we het in uw handen mogen geven, dan kunnen we ook getroost verder gaan en bemoedigd. Heren, als u voor ons zorgt, als u, zoals we dat zongen, als de God des heils ons tot een herder wil wezen, leer ze dat geheim, o God, en wilt u zich in uw gunst zo met hem bemoeien. Om hen te zegenen ook bij het ouder worden. Laat uw gunst blijken aan allen, Heren, in welke omstandigheden we ook verkeren. En hoor ons als we het u bidden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 143ste psalm, vers 7, 8 en 9. Heer, doe mij spoedig ademhalen. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen en, o Heer, mijn toevlucht, hoor mijn klagen. 7, 8 en 9 van Psalm 143. gemeente, wat het woord van God ons over Simeon vertelt, is toch eigenlijk kerstboodschap. Zo zou u kunnen reageren. En u hebt voor een heel groot deel gelijk. Wat Lucas 2 ons vertelt over Simeon, dat heeft te maken met de manier waarop hij kerstfeest heeft mogen vieren. Als hij het kind Jezus in de armen neemt en als hij dan God mag loven en mee mag instemmen met dat koor van kerstzangers, zoals we ze tegenkomen in Lucas 1 en in Lucas 2. Zeker, Simeon heeft zijn kerstfeest gevierd. Hij heeft Gods zaligheid mogen zien en hij is vertroost. En zijn ziel is gered geweest. Hij heeft de vervulling van Gods beloften mogen aanschouwen. Maar dat is niet alles wat het woord van God ons over deze Simeon openbaart. En die kerstbeleving, dat kerstfeest vieren door Simeon, dat is ook niet onvoorbereid geweest. Dat is het bij niemand geweest. Bij Zacharias niet, bij Elisabeth niet. We hebben daar met elkaar het een en ander van gezien. Bij Maria niet, maar bij Simeon ook niet. Al was hij natuurlijk niet op de hoogte van de dingen waar Maria van op de hoogte was. Dat zij, dat kind dat geboren zou worden, de zalig, dat kind dat zij bij zich had, de zaligmaker zou zijn. Al wist hij ook niet van wat Zacharias en Elisabeth wisten over die voorloper van de Heere Jezus die komen zou. En die voor hem heen zou gaan om de wegen des Heren te bereiden. Al wist Simeon dat speciaal niet. Toch is ook bij Simeon het kerstfeest voorbereid geweest. Anders gezegd, er is in zijn leven niet alleen het kerstfeest geweest. Daar is ook de adventstijd geweest. De tijd van het uitzien. De tijd van de verwachting. En ik weet niet hoe lang die tijd geweest is. Ik weet niet hoe lang het was dat de Heilige Geest aan Simeon die openbaring gegeven had. Dat hij niet sterven zou voordat hij de Christus des Heren zou hebben gezien. Misschien 3 dagen van tevoren. Misschien 30 jaar van tevoren. Wie zal dat kunnen zeggen als de Heer het in zijn woord verder niet openbaart. Maar er is een periode geweest waarin Simeon heeft moeten leven in de hoop, in de verwachting, in het uitzien. En dat heeft hij ook gedaan, dat zegt onze tekst met name, want in onze tekst gaat het dus over dat adventsleven van Simeon. Hij heeft de vertroosting Israëls verwacht. En nou is er natuurlijk een verschil tussen Simeon en ons. Simeon moest vooruitkijken naar datgene wat nog gebeuren moest. Het zou gebeuren, God had dat gezegd, er waren genoeg beloften in het oude verbond al gegeven. Zacharias heeft ervan gezongen, de oude vromen hebben er allemaal bij moeten leven. Dat was hun Bijbel, dat was hun evangelie. Simeon moest vooruitkijken. Zo hoeven wij de Heere Jezus niet te verwachten. Alsof hij nog geboren zou moeten worden. Wij mogen terugzien, zoveel eeuwen na de geboorte van Christus levende. Alhoewel, er is natuurlijk anderzijds toch ook wel een uitzien naar datgene wat nog komen moet. En dan doel ik op de wederkomst van de Heere Jezus. Is er die verwachting bij de kerk? Is er die in uw leven? Verwacht u hem op de wolken des hemels, zoals hij ook gezegd heeft dat gebeuren zou. Maar in geestelijk opzicht, al is er dus dit verschil, Simeon kijkt vooruit, wij zien terug. Simeon verwachtte de komst van Christus, wij zien terug op het feit dat hij gekomen is. Maar in geestelijk opzicht is de weg die Simeon gegaan is. En is het leven dat Simeons leven door genade geworden is, toch eigenlijk ook het leven van al Gods kinderen in een bepaalde periode in hun leven. Wat de geest in Simeons hart werkte, dat werkt hij nog. uitzien, verwachten. En dat is dan gegrond op het feit dat de Heilige Geest behoefte gegeven heeft aan de openbaring van Gods genade zoals die in de Heer Jezus Christus is. Nog altijd zou ik vanavond willen zeggen, en ik kom daar straks nog wel wat uitvoeriger op terug, en dan grijp ik nog weer even naar de eerste zondag van onze Heidelbergse catechismus. Nog is er in het leven van Gods kinderen dat werk van Gods genade, waardoor hij hen doet verwachten de vertroosting Israëls. Waardoor hij hen begeerig maakt om te kennen de enige troost in leven en sterven. Dat hoort bij het adventswerk, het hoort bij het voorbereidende werk van de Heilige Geest in het leven van zondaren, waardoor hij plaats maakt voor die zaligmaker, voor dat kind in de kribbe, voor degene die straks zijn leven gaat geven tot een rantsoen voor velen, voor die koning die de overwinning behaald heeft. Want u kunt het wenden en keren zoals u wilt, maar bij de natuurlijke mens is voor de Heer Jezus geen plaats. Als wij hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Dat is het eerlijke getuigenis van de profeet Jesaja, als hij profetisch al moet verkondigen wie die zaligmaker zal zijn en wat hij allemaal zal doen. Dat is de taal, als het eerlijk gezegd wordt, van elk mens. Ik zie niks in hem. Hij heeft voor mij niets aantrekkelijks. Nou, er zijn mensen die dat heel ronduit uitspreken. Maar ook al zeggen we dat niet met zoveel ronde woorden, dan is dat toch altijd de werkelijkheid in het leven van een natuurlijk mens. We zien niets in hem. We zien zijn noodzakelijkheid niet. Al stemmen we dat leerstellig allemaal wel toe, maar we zien het niet. En we beseffen niet zijn algenoegzaamheid. En al die dingen die verder van hem gezegd worden. Dan moeten nou je ogen echt voor open gaan. Dan moet de Heere zelf uitzien naar geven. Dat moet de Heere zelf in je hart leggen. Hij moet daar zelf plaats voor maken. Triest is dat, niet waar? Niet dat de Heere dat nou moet doen, zo bedoel ik dat niet. Als ik zeg triest is dat, ik bedoel, nou is daar het allerkostelijkste en het allerdierbaarste wat zich denken laat. Gods eigen zoon die menselijk vlees en bloed heeft aangenomen en die dat gedaan heeft om zondaren van het verderf te verlossen. Nu is daar het allerkostelijkste dat daar een zaligmaker is die zich tot in de dood heeft willen vernederen om verloren mensen te redden. En we zien er niets in. Is dat niet in en in triest? Tekent dat niet hoe ver wij van huis zijn? En hoezeer we verblind zijn? En we zoeken van alles en nog wat. En we zijn druk met ik weet niet wat allemaal. En dit hangt er maar een beetje bij. Voor sommige mensen helemaal niet eens dat. En voor veel kerkmensen is het niet meer dan de franje. Is er nou in ons leven al plaats voor de vertroosting Israëls? Gemeente, onze tekst geeft, als ik het zo mag zeggen, een soort biografie. Een korte, een hele beknopte levensbeschrijving. Er staat veel meer niet in dan wel. Ons blijft heel wat onbekend als het over deze Simeon gaat. Waar hij vandaan komt, we weten het niet. Hoe oud hij was, meestal houden we hem voor een oude man, maar dat is ook nog helemaal niet gezegd, want dat zegt de schrift nergens. Zijn leeftijd weten we niets van. Zijn woonplaats, of hij altijd in Jeruzalem gewoond heeft, of hij daar geboren is, of dat zijn ouders daar woonden en uit welke stam die kwam, ik weet het niet. Wat hij in het leven gedaan heeft, welk beroep hij uitgeoefend heeft, welke functie hij gehad heeft, of hij een vooraanstaande geweest is, of hij tot de leiders van het volk behoord heeft, of dat hij maar een gewoon mannetje geweest is, ergens tussen de vele anderen die de massa vormen, we weten het niet. Maar een paar dingen worden van hem verteld. Maar die paar dingen zijn niet onbelangrijk. En het eerste wat u en ik van hem te weten komen, dat is iets heel gewoons. Waarvan we zeggen, ja, moet dat nou eigenlijk vermeld worden? Zal er toch niet voor niks staan, gemeente? Wat is dan het eerste dat ons van Simeon verteld wordt? Dat hij een mens was. Een mens. Ziet u maar en ziet, er was een mens te Jeruzalem. Dat is toch vanzelfsprekend, nietwaar? Als het over het werk Gods gaat, het werk van de Heere Jezus, het werk van de Heilige Geest, dan gaat het toch over werk dat de Heere voor en in mensen doet. Dus waarom zou dat er dan staan? Ja, dat zal dan toch wel met de bepaalde bedoeling gebeurd zijn, gemeente, om ons er nog weer eens een keer aan te herinneren dat het inderdaad mensen zijn waar God zijn zorg aan besteedt en waar God zijn heil aan schenkt. Mensen, stof en as, stervelingen, op reis naar de eeuwigheid. En elk moment kan het laatste moment zijn. Een mens, zwak en nietig. Het uitnemendste moeite en verdriet. 70, zo we zeer sterk zijn, 80 jaren. Daar trekt de Heere de grenzen. Een mens. Ziet u hem voor u? Dus net zo iemand als wij. Net zo zwak, net zo broos, net zo vergankelijk, net zo nietig als wij. Een mens in Jeruzalem. Zie, er was een mens te Jeruzalem. Nou, Jeruzalem, als je daar woonde, dan had je een streepje voor, vergeleken bij vele anderen in Israël. Dan was je dichtbij die plaats waar de Heere gezegd had, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Hij was daar in de koningsstad, in de tempelstad. En Simeon hoefde er niet een paar dagen voor te reizen als hij naar de tempel wilde gaan en als hij daar een offer wilde brengen en als hij daar de Heere wilde aanbidden en ontmoeten. Dan was het allemaal voor hem heel gemakkelijk. Een groot voorrecht. Maar verder is het ook weer niet zo belangrijk waar iemand woont. Hij woont dan in Jeruzalem. Jozef en Maria wonen in Bethlehem. De wijzen uit het oosten wonen helemaal ergens in een land in het oosten. En die moeten er wel een hele reis voor maken. Maar God weet ze, en in Jeruzalem, en in Bethlehem, en in dat verre land in het oosten, allemaal te vinden. Het is ook niet zo belangrijk waar een mens woont. Nou, wat hebben we tot nog toe gezien? Een mens met een woonplaats. Maar zoals ik zei, dat is ook niet zo beslissend waar die woonplaats is. Merkwaardig dat de tekst begint met te zeggen, en ziet. En dat zo begint, dat er staat, dat wil onze aandacht ergens op vestigen. Nou, is het dan zo belangrijk om een mens met een woonplaats te zien? Moeten we daar dan acht op geven? Moeten we daar dan op letten en nauwkeurig aandacht geven? Roept de Heere ons zelf door zijn Heilige Geest ertoe op om goed te kijken om onze ogen goed open te doen. Ja, als het nou ging om een koning, als het nou ging om een belangrijke leider van een bepaald volk, als het nou ging om de keizer in Rome, dan kon je begrijpen dat er zou staan, en ziet, let op, want nou komt er iets heel belangrijks, nou gaan we iets heel bijzonders zien. Maar ziet, een mens, een sterveling, zonder gewicht, zonder status, zonder statussymbolen, niks koninklijks, niks opvallends, geen pracht, geen praal, alleen maar een mens. Gemeente, ik zou dit een hele troostrijke gedachte willen noemen. Er wordt wel eens gezegd dat je in de prediking de mens niet centraal mag stellen. Nou, in een zekere zin is dat natuurlijk waar, want de hoofdzaak van het evangelie is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Maar als je dat zo benadrukt en als je daarbij tegelijkertijd alles wat over de mens gezegd zou kunnen worden naar terzijde schuift, alsof dat antropologisch spreken is, dan ben je toch in strijd met deze tekst. Want God zegt, nou kijk, en hij roept ons er zelf toe op, kijk nou eens naar die mens. Hij plaatst voor een ogenblik deze Simeon voor onze aandacht. Zijn evangelie heeft toch ook wat we dan zouden kunnen noemen een antropologische kant. Let erop. Ik zei, ik vind dit een hele troostrijke gedachte, waarom? Wie bent u? U hoeft zo belangrijk niet te wezen om bij God toch aandacht te ontvangen. Je hoeft geen naam te hebben om bij God toch aandacht te kunnen krijgen. Je hoeft alleen maar mens te zijn. En dat is voor de Heere belangrijk genoeg. Wij vinden dat andere dingen belangrijker zijn. We zijn pas echt mens als we dit bereikt hebben en als we die naam hebben en als anderen ons meerekenen en als anderen ons meetellen en als we erbij horen. De Heere zegt, wees met ootmoedigheid bekleed. Het gaat God om het feit, niet wat we aan naam verworven hebben, aan wat we reputatie hebben opgebouwd, aan wat we aan rijkdommen hebben vergaderd, aan wat we aan invloed hebben uitgeoefend. Het gaat God daar niet om. God is alleen maar geïnteresseerd in het feit dat we mens zijn. Misschien bent u ook wel een onbekend mens. Alleen maar een mens met een woonplaats. En dan nog niet eens een woonplaats in de stad van de grote koning. Niet eens een woonplaats vlakbij het heiligdom van de Heere. Voor uw eigen gevoel misschien wel heel erg achteraf. Misschien wel heel erg onbekend. De vraag is, niet kennen de mensen u? Hebben de mensen respect voor u? Kijken de mensen naar u op? Kijken de mensen tegen u aan? De vraag is, kent God u? God kende Simeon. En omdat hij Simeon kent, daarom zegt hij, kijk nou eens naar hem. Let nou eens op hem. Wie is Simeon dan? Wel, dat is een mens, en hij heet Simeon, dat wil zeggen God hoort. Dat is ook nog waar gebleken in zijn leven. Zijn ouders zullen hem zo genoemd hebben. Misschien wel in de hoop dat dat inderdaad waar zou blijken in het leven van deze jongen. En het is ook nog waar gebleken. God hoort hem. God hoort het geroep, het gebed. Wat er van Simeon verder staat, dat heeft niet te maken met status, niet te maken met positie. Dat heeft te maken met zijn innerlijke leven. Met zijn binnenkant. Zijn binnenkant. En die binnenkant heeft ook invloed gehad naar de buitenkant. En wat er nou volgt, dat kan niet gezegd worden van al die anderen in Jeruzalem. van alle andere inwoners van Jeruzalem zou ook gezegd kunnen worden, en zie een mens te Jeruzalem. Maar wat er nu komt, dat geldt niet van iedereen. Ik denk zelfs dat je zeggen moet, dat geldt van de meesten in Jeruzalem niet. Alhoewel ze daar bij de tempel woonden en alhoewel ze in eigen ogen godsdienstig waren en getrouw waren en de wet betrachten en de wettelijke plichten nakwamen, alhoewel ze bij elkaar misschien ook in aanzien stonden, de een wat meer dan de ander, maar ze vonden elkaar, ze vonden zichzelf toch maar best een vroom volk. Anders dan die goddeloze heidenen die naar afgodstempels gingen en die voor afgodsbeelden bogen. Nee, dan waren zij toch het echte volk van de Heere. Maar als de Heilige Geest zegt, ziet een mens te Jeruzalem, dan heeft hij het niet over die, of over die, of over die, of over die. Al die vrome tempelgangers, al die mensen die stipte offers brachten. Ook niet over de vroomsten onder hen, de meest getrouwen, de fariseeën die heel stipt naar al de regels van Gods wetten leefden. Dan noemt de Heere hen niet, dan vraagt hij onze aandacht niet voor die mensen. Dan heeft hij het over iemand die zichzelf waarschijnlijk helemaal niet zo zou durven noemen. Rechtvaardig en Godvrezende. Dat zegt de mens die enige zelfkennis heeft gekregen niet zo gauw van zichzelf. Dat kunnen andere mensen van je zeggen. En als je het hoort dat andere mensen het zeggen, die is rechtvaardig. Die leeft overeenkomstig Gods inzettingen. Die is Godvrezend. Als je het andere mensen over jou hoort zeggen, dan schud je maar een beetje je hoofd. En dan denk je, je moest eens weten. Je kijkt ook alleen maar naar de buitenkant. Maar God die mijn hart aanziet, zou God me nou zo ook noemen? En ben ik nou in eigen ogen zo? Nee. Maar hier is het ook een getuigenis dat God van deze man geeft. Zoals we dat bij Zacharias en Elisabeth al eerder ook gelezen hebben in het begin van Lucas 1. Deze mens staat er, ziet u, nadrukkelijk. Deze mens was rechtvaardig en Godvrezende. Lucas heeft het zo neergeschreven, maar Lucas deed niks uit eigen beweging. Hij heeft wel alles naastig onderzocht en hij heeft ook wel geweten uit de getuigenissen van mensen die Simeon gekend hadden wat dat voor een man was. Maar het is de Heilige Geest die zijn pen bestuurde. En het is de Heilige Geest die het Lucas zo heeft laten neerschrijven. Gods beoordeling van Simeon was zo. Rechtvaardig en Godvrezende. En die andere dan? Die andere Jeruzalemmers, die andere tempelgangers, die andere die straks op diezelfde dag naar de tempel gaan, als Simeon daar ook heen gaat, door de geest geleid, die andere dan, die dan ook hun offers komen brengen. Wat zegt de Heere daar dan van? Van velen moet gezegd worden, daar is een geslacht dat rein is in eigen ogen, maar dat van zijn drek niet gewassen is. Er zijn er zoveel die de bekering niet echt van nodig hadden. Er zijn er zoveel die aan hun godsdienst genoeg hadden. Die hun eigen gerechtigheid hadden opgebouwd. En die niet godvrezend waren, maar wel volop godsdienstig. En daarom zien zij de dingen niet die Simeon straks gaat zien. En daarom doen ze de dingen niet die Simeon straks gaat doen. Want hun ogen zijn gesloten. Ze hebben ook geen kennis aan dat werk van de Heilige Geest. Daarover straks. Rechtvaardig is hij. Ik denk dat we dat vanavond mogen betrekken op de manier waarop Simeon omgaat met Gods wet. En dan denk ik speciaal even aan de tweede tafel van de wet. Hij leeft overeenkomstig wat de Heere in die tweede tafel van de wet die onze verhouding tot onze naaste regelt heeft ingezet. daar houdt Simeon zich aan. Kort gezegd, hij is een eerlijk mens. Hij gaat ook eerlijk met zijn naaste om. Hij zoekt te leven in overeenstemming met wat de Heere daarin gezegd heeft. Hij respecteert het leven van zijn naaste, de eer van zijn naaste, het goed van zijn naaste, het huwelijk van zijn naaste en al die dingen meer. Die tweede tafel van de wet, die stond in zijn ziel gegraveerd. Dat was werk van Gods genade in zijn leven, want de Heere schrijft immers de tafelen van zijn wet op de tafelen van ons hart. Als hij de vrezen van zijn naam in ons leven plant, dan krijgen we respect voor Gods inzettingen en dan begeren we toch te leven overeenkomstig de wil van de Heere. En dan gaat een mens ook leven in vrede met zijn naaste. Maar dat was niet alles. Hij is rechtvaardig en Godvrezend. En dan denkt u met mij maar even aan de eerste tafel van de wet. We mogen die twee toch niet van elkaar losmaken. Het zijn 10 geboden en 2 tafelen van 1 wet. En de liefde tot God is vervlochten met de liefde tot de naaste en omgekeerd. En gehoorzaamheid aan de geboden Gods op de tweede tafel hangt helemaal samen met liefde en gehoorzaamheid tot Gods geboden op de eerste tafel van de wet. Simeon kende ook de rechte verhouding tot God. En in zijn omgang met de Heere betrachtte hij die eerbied voor God. Die gehoorzaamheid aan de Heere. Hij werd geleid in al zijn doen en in al zijn denken door de liefde tot God. Het was hem ernst met de wil des Heren. Rechtvaardig en Godvrezend. Dat wil ook zeggen dat het bij hem geen zaak van de buitenkant was, zoals het bij die anderen was in Jeruzalem. Nee, juist niet. Onderscheiden van al die andere godsdienstige mensen is het bij Simeon echt. Het is waarheid in het binnenste. En dat is het waar God nou bij een mens, bij u en mij ook naar zoekt. Begrijpt u waarom de Heilige Geest aandacht voor hem vraagt? Ziet een mens te Jeruzalem rechtvaardig en Godvrezende. Waarom vraagt de Heilige Geest aandacht voor hem? Zulke zijn er niet zoveel. Die ontmoet je niet zo vaak. Er zijn er een hoop die de naam hebben. Dat wel. Maar hier is er een die het echt is. Ja, daar zijn er nog wel meer. Er waren er in die dagen ook nog wel meer. Soortgelijke dingen hebben we van Zacharias en Elisabeth gehoord. Ik herinnerde u daar zojuist al aan. Daar zegt God het ook van. En je kunt het, ondanks het verschil in leeftijd, ook van Maria zeggen. En je kunt het, al weten we dan verder uit de omschrijving die van hen gegeven wordt, daar ook geen details van. Je kunt het ook van de herders zeggen. En je kunt het van die wijzen uit het oosten zeggen. Allemaal, en dat is verschil in trap en maat, maar allemaal door God zo beschouwd als mensen in wier hart hij de vrezen van zijn naam heeft gelegd en in wier hart hij verlangen naar zijn heil heeft gewerkt en die hij getrokken heeft uit de duistere en boze wereld en die hij overgebracht heeft in zijn koninkrijk. Er zijn er dus wel meer geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je ze om het andere huis tegenkomt. Er zijn er al met al niet zoveel. De Heere spreekt in zijn dagen van een klein kuddeke. En daarom iets wat niet zo vaak voorkomt is bijzonder. Iets wat niet zo vaak voorkomt is in de regel ook duur, kostbaar. De kinderen Sions zijn ook kostbaar. En als we datgene wat we van deze Simeon tot nog toe gelezen hebben nu eens even naast ons eigen leven leggen, gemeente. Ik vergeleek hem met die mensen, die anderen daar in Jeruzalem in die tijd. Maar als we hem nou eens even vergelijken met onszelf. Een mens, ja, dan zijn we gelijk. Dan is er niet veel verschil. Misschien verschil in leeftijd, maar we weten het allemaal van Simeon niet, zei ik al. Een mens. Zover kunnen we onszelf met hem vergelijken. Staan we op één lijn. Een mens te Jeruzalem. Kun je misschien ook nog wel een beetje een isgelijkteken tussen zetten. Hij woonde dichtbij de plaats waar het evangelie zichtbaar voorgesteld werd. In de tempel. Hij woonde dicht bij de openbaring Gods. Hij kon daarheen wanneer hij wilde. Hij hoefde er niet eens ver voor te reizen. Nou, dat geldt van ons ook. Nabij u is het woord. In uw mond. In uw hart. In dat opzicht zou je kunnen zeggen, we zijn allemaal mensen te Jeruzalem. We leven niet ergens in een land waar het evangelie nog niet eens gekomen is. En we leven niet in een land waar het evangelie ook weer vertrokken is. We leven in een land waar met alle bemerkingen die we erop kunnen maken het evangelie nog aanwezig is. En waar de prediking van het evangelie nog te beluisteren is. Mensen te Jeruzalem. Nou, die naam die mag hij dan houden voor zichzelf. Onze namen zijn verschillend. Maar de waarheid van zijn naam. Is dat in ons leven ook al eens gebleken? God hoort. Hebben wij God zo ook leren kennen? Was er dus ook uit ons leven een roepen tot de Heere? En dan die dingen rechtvaardig en Godvrezende. Zegt de Heere dat nou ook van ons? Nee, ik vraag niet of de mensen het van ons zeggen of denken. Of dat we graag willen dat de mensen het van ons zeggen of denken. Of dat we het van onszelf zeggen en denken, heimelijk. Maar of God het van ons kan zeggen. Blijkt dat uit de manier waarop wij met Gods wet hebben leren leven. Blijkt dat uit het respect voor Gods inzettingen. Uit de liefde tot de dienst van de Heere. Uit de hartelijke begeerte om in de vrezen van de Heere te leven. In de omgang met God en in de omgang met de naaste. Leg die toetssteen dan eens aan. En leg uw hart dan eens voor de Heere open. En zeg het dan eens, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige. Maar dan nog één ding. En dat is eigenlijk de hoofdzaak. Althans, dat zou ik de hoofdzaak willen noemen. Zeker als ik over deze stof in de adventstijd, vlak voorafgaande aan kerstfeest, spreek. Hij was een mens die in de adventsverwachting leefde. Hij verwachtte de vertroosting Israëls. En er wordt ook gezegd hoe dat kwam dat hij die vertroosting Israëls verwachtte. Hoe dat kwam dat dat leefde bij hem. Hoe dat kwam dat dat vuur in zijn leven was gaan branden. En hoe dat kwam dat dat vuur van de verwachting in zijn leven niet was uitgeblust. Ook al had het nu misschien al jaren moeten branden. Hoe dat kwam, wel de Heilige Geest. Was op hem. En daar hebt u het alweer. En we hebben dat in de adventsdagen meer dan eens gezien. De onmisbaarheid van de Heilige Geest. Bij Johannes voor zijn geboorte, bij Elisabeth, bij Zacharias. En nu alweer bij Simeon. Wat was dat dan? De verwachting Israëls, of de vertroosting Israëls verwachtte. Je zou het heel simpel kunnen zeggen. Hij leefde bij de beloften die de Heere onder het Oude Testament aan de vaderen gegeven had. Beloften omtrent de komende verlosser. De Heere Jezus. Maar zoals u weet, er was onder de Joden in die dagen meer uitzien naar de komst van de Messias. Alleen, daar zie je nou weer een punt van verschil tussen Simeon en die anderen. Die anderen, als zij aan de komst van de Messias dachten en als ze aan het werk van de Messias dachten, dan had dat voor hen altijd weer een politieke inhoud gekregen. Misschien niet uitsluitend politiek, maar toch wel degelijk ook politiek. Dan was de Messias nodig om hen te verlossen van hun vijanden. Van hun vijanden van vlees en bloed, heel concreet van de Romeinse overheersers. En als de Messias zou komen, als hij in die tijd zou komen, dan zou hij ongetwijfeld de troon van David in Jeruzalem weer in oorspronkelijke luister herstellen. En dan zouden de Romeinen nergens zijn. En dan werd dat volk van Israël weer uit een diepe val opgeheven. En dan werd dat weer tot eer en tot glorie gebracht. En dan zou het weer een bloeitijd worden. Dan zouden de dagen van David weer gaan herleven. En daarvoor hadden ze die Messias nodig. Ik hoef u dat niet nader te uit te leggen en nader te bewijzen, want daar zijn de evangeliën vol van, dat dat eigenlijk steeds weer de verwachting van de Joden, van de massa van de Joden is geweest, en dat ze de Heere Jezus er eigenlijk ook toe willen brengen om zo verlossing te schenken. Nationaal herstel. En dat was dan tegelijk voor hen ook de voldoende troost. Ze wisten niet beter. Simeon heeft het anders geleerd. Als van Simeon gezegd wordt dat hij de vertroosting Israëls verwachtte, en dat hij dat geleerd had door de Heilige Geest, en dat dat onderhouden werd door de Heilige Geest die op hem was, die zijn leidsman geworden was, dan heeft dat een veel diepere inhoud dan dat hij een nationale Messias verwachtte die de vijanden zou verjagen. Als Simeon aan troost denkt, dan heeft dat voor hem de ondertoon gekregen die later in onze Heidelbergse catechismus onder woorden gebracht wordt. Waar het over die enige troost in leven en sterven gaat. En die enige troost in leven en sterven is niet dat mijn volk weer een beetje hersteld wordt in nationale heerlijkheid. Die enige troost in leven en sterven is niet dat de troon van David weer tot bloei komt en dat de vijanden verdreven worden en dat je weer een vrij land en een vrij volk kunt zijn. Die enige troost in leven en sterven is dat je de Heere Jezus mag kennen. Als degene die je gekocht en die je verlost heeft. En dat is ook de enige zaligheid waar Israël baat bij heeft. Dat ze dat niet meer beseffen, dat is ook een bewijs van hun diepe verlorenheid. Dat hun ogen zelfs daarvoor gesloten zijn. En dat ze denken met hun godsdienstige prestaties het bij God allemaal in orde te maken, dat is een bewijs ervan dat ze geestelijk blind zijn en dat de ogen van dit volk gesloten zijn en dat het hart van dit volk vet is. Zoals de Heere al via Jesaja heeft moeten profeteren. En dat blijkt straks ook wel als Jezus zijn werk gedaan heeft. Want hoeveel zijn er dan al met al die zijn woord hebben leren geloven? In Johannes 12, aan het eind van de beschrijving van Jezus' arbeid onder het volk Israël, daar staat die tekst uit Jesaja 53 geciteerd, die dan wel op de lippen van de Heere Jezus mag liggen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar er was een Simeon. En die had geleerd dat hij die zaligmaker nodig had voor wat anders. Dat hij een ander soort troost in zijn leven nodig had. Want hij wist zich zondaar voor God. Dan mag de Heere van hem zeggen, hij is rechtvaardig en hij is Godvrezend. En dan is het ook waar. Maar Simeon heeft ook ingeleefd wat het is om een onrechtvaardige te zijn. En een goddeloze. Daar heeft de geest hem ook aan ontdekt. Als Simeon de vertroosting Israëls verwacht, dan heeft hij dat ook geleerd langs de weg van de drie stukken. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En daar moet hij van verlost worden. En hoe kan hij daarvan verlost worden? Dan kan hij niet van verlost worden door naar de tempel te gaan, al gaat hij er 20 keer op een dag naartoe. En daar kan hij niet van verlost worden door de offers te brengen, al brengt hij nog meer offers dan de wet van hem vraagt. En daar kan hij niet van verlost worden door de tiende te brengen van alles wat hij heeft, zelfs van meer dingen dan de Heer in zijn wet voorschrijft. Daar kan hij niet van verlost worden door zijn eigen tranen en door zijn eigen worstelingen. Daar kan hij niet van verlost worden door iets wat hij zelf presteert. Die zonde is te groot. Hij kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. En zo kreeg hij de vertroosting Israëls nodig. Zo kreeg hij die beloofde zaligmaker nodig. En zo ging hij behoren tot die kring waar verder in Lucas 2 van gesproken wordt als het gaat over Anna. En dat is er dan ook zo een uit die kring die rondging om de boodschap van de zaligmaker te brengen aan allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Ja, er was zo'n adventsvolk dat hongerig geworden was en dat wist wat het was om op de knieën voor God te buigen. En dat wist wat het was om in de persoonlijke beleving in de binnenkamer, dat gebed van die priester in de tempel bij het avondoffer over te nemen. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En die Romeinen, ach, daar hadden ze ook wel verdriet van, maar daar zagen ze eerder Gods oordeel, Gods straffende hand in, dan dat ze nou begeerden om alleen maar van die Romeinen verlost te worden. Als dat in de weg van Gods recht kan. Maar belangrijker was toch met God verzoend te mogen zijn. En hoe dan? Dat kan alleen maar als God zijn belofte waarmaakt. Als God hem geeft waarvan de moeder belofte al spreekt. Het vrouwenzaad. Als waar wordt wat Jesaja geprofeteerd heeft. Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Ja, ze krijgen iemand nodig die de heerschappij op zijn schouder draagt. En die macht heeft en wiens naam is wonderlijk raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Als hij niet komt, dan is er nooit sprake van echte troost. Kunnen ze dan getroost, wel getroost en zalig leven? Hoe kan een zondaar dan wel getroost en zalig sterven? Als hij niet gekocht wordt, als hij niet verlost wordt, als de prijs voor hem niet betaald wordt, als hij uit de macht van Satan niet gehaald wordt. En vanwege deze dingen is die verwachting in de ziel van Simeon gelegd. En dat vuur is door de Heilige Geest onderhouden. En zo bleef het branden. Misschien de ene keer wat lichtender dan de andere keer. Misschien leek het op sommige momenten wel eens een beetje ingezonken, bijna uitgeblust. Maar die geest liet het nooit uitgaan. Dat vuur werd nooit koud. Het bleef altijd weer branden. En er zijn momenten in het leven van Simeon geweest dat het hoog oplaaide. En dat hij als het ware heel sterk uitzag, verlangde, Heere, mag ik het nu meemaken? En dat is heel sterk bij hem aangewakkerd. toen de Heilige Geest hem de belofte gaf dat hij niet sterven zou, voordat de belofte vervuld zou zijn en voordat hij dat kind zou hebben aanschouwd. Ziet u dat er wat, dat er een gemis gebleven is in het leven van Simeon? Met alles wat hij genoten had, met alles wat God hem gegeven had, met alles wat de Heer hem geopenbaard had, met de liefde die God in zijn hart had uitgestort. Liefde tot Gods heilige wet, liefde tot de dienst van de Heer, liefde tot het huis van de Heer, liefde tot dat volk van de Heer. Met al die dingen die er ongetwijfeld in het leven van Simeon waren, die getuigenis gaven van het werk dat de Heer, van het feit dat de Heer het goede werk in hem begonnen was. En daar heeft hij zich over mogen verheugen. Natuurlijk zijn er momenten, zielsmomenten in zijn leven geweest, waarin hij de goedertierenheid des Heren heeft mogen proeven en smaken. En dat hij het ook tot anderen wel eens kon zeggen, op grond van wat hij zelf ontvangen had. Houd moed, wacht op de Heer, gij vrome. Hij zal verlossing geven. Maar er is onder dat alles door toch een leegte gebleven. Toch een gemis gebleven. De vertroosting Israëls. Hem te mogen zien. In wie dat genadegeheim geopenbaard wordt. Hem te mogen aanschouwen. Hem te mogen omhelzen. Vindt u dat vreemd? Zoals de Heere dat er in zijn woord in vers 25 zegt, heeft Simeon toch eigenlijk alles? Als de hemel dat van een mens zegt, dan ben je toch de gelukkigste van alle mensen, zou je zeggen. Als God dat van ons zegt, rechtvaardig en Godvrezend, wat heb je dan nog meer te wensen? Ja, dan heb je toch nog meer te wensen. Begrijpt u dat niet? Kan Simeon dan zalig worden omdat hij rechtvaardig is? Kan Simeon dan zalig worden omdat hij Godvrezend is? Kan hij dan zalig worden doordat de vreze des Heren in zijn hart gekomen is? Kan hij zalig worden door zijn geloof? Kan hij zalig worden door zijn gebed? Kan hij zalig worden door zijn bevinding? Zijn dat onze zaligmakers? Die de Zoon heeft. Die heeft het leven. Hem die de vertroosting Israëls heet. Hem moeten we kennen. Dat weten. Dat ik niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Zeker, hij is een van de meest gezegende mensen. Meer gezegend dan velen in Jeruzalem. Hij bezit meer dan velen op dat moment in Jeruzalem en in heel Israël en in heel de wereld bezitten. Maar hij verlangt, hij verwacht toch nog de vertroosting Israëls. Dat is toch het hunkeren van zijn ziel geweest. Heren, mag ik hem straks zien? Mag ik hem straks in mijn armen nemen? Dan heeft zijn leven zijn doel pas bereikt. Dan is hij waar zijn ziel begeert te zijn. En dan kan hij ook heen gaan. In de ontmoeting met de vertroosting Israëls, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Gemeente, hoe ligt het in uw leven met deze dingen? Verstaat u dat? Met alles wat Simeon had, zou je dus kunnen zeggen dat hij eigenlijk nog altijd, hij is geen rijk mens geworden. Met dat getuigenis van de Heilige Geest dat hij rechtvaardig was en Godvrezend, is hij nou juist geen bezittend mens geworden? Is hij niet gaan steunen op zijn vroomheid of wat dan ook, maar is hij een arme zondaar gebleven? die altijd maar weer moest aankloppen aan de poort van Gods genade. En de Heere moest bidden, Heere, ontferm u mijner. Mag ik die vertroosting Israëls in mijn leven ontmoeten? En mag ik uit zijn volheid leren leven? Mag ik dat weten, dat in hem mijn leven verankerd is? En dat uit zijn genade mijn leven bediend wordt. Christus is ons alles. En waar zijn nou de Simeons vanavond? Die armen en ellendigen. Die van de ontmoetingen met de Heere wel wat weten, zeker. En die ook van liefde tot de dienst des Heeren weten. En van een vrezen des Heeren in hun leven geen vreemdelingen zijn. Maar in wier hart die ondertoon van leegte gebleven is. En die alsmaar uitzien. Heere, wanneer komt de dag dat ik u kennen mag. Dat ik het geheim mag ontdekken. Waaruit dat allemaal nou voortvloeit. De persoon en het werk. Van die borg en middelaar, van die koper die zijn bloed geeft om de prijs te betalen, van die overwinnaar die mij uit al de heerschappij van de duivel verlost, van hem die me bewaart, van die geest die me van het eeuwige leven verzekert. Nou, die vertroosting. Gemeente Simeon moest nog leven in de verwachting. Morgen gedenken we dat hij kwam. Simeon heeft hem een poosje later ook werkelijk ontvangen. Zijn ziel is gered geweest. En wat zingt hij er dan van? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dan is het vervuld. Dan heeft hij het kind in zijn armen. En dan kan hij met het kind in zijn armen heen gaan. Natuurlijk, daar zit er niks meer tussen. Dan is het allemaal opgeklaard. En dan gaat hij heen straks. Niet omdat hij een rechtvaardige was. Niet omdat hij een godvrezende was. Maar omdat hij een door het bloed van Christus gekochte was. Dan gaat hij thuis komen. En dan stelt Christus hem aan zijn vader voor. Als een die hij heeft verlost uit al de heerschappij van de duivel. Daarom kon Simeon zalig worden. En hij heeft het geweten dat het alleen zo kon. En dan nogmaals, en gemeente, ik word er niet moe van om het nog een keer te benadrukken. Want de Heere is er kennelijk ook niet moe van geworden. Om het in Lucas 1 en Lucas 2 iedere keer te benadrukken, weer komen we die Heilige Geest tegen. Zo alleen kan het ook. Zo alleen beleeft de mens het ook. Door de Heilige Geest. Hij heeft het gewerkt. Hij heeft het onderhouden. Hij heeft het vervuld. En zullen we echt kerstfeest vieren, gemeente? En dat is meer dan godsdienstig feest met allerlei facetten, allerlei andere aspecten, met allerlei nutteloze franjes soms ook. Maar zullen we echt kerstfeest vieren, dan is dat door die geest. Diezelfde geest van toen. Die moet ons hart innemen. Die moet onze kerkgang bepalen. Die moet onze honger en dorst bepalen. Wie nou morgen een gezegend kerstfeest zou begeren. Vraag dan God vanavond dringend en hartelijk. Dat hij u zijn geest zou willen geven. Want die verlicht de ogen. En die opent de harten. En die geeft zicht op dat kerstkind en de ware betekenis ervan. Op de vertroosting. Amen. We zingen Psalm 130, het derde vers. danken. Trouwe God, ook voor het woord van vanavond danken wij u. En nu hoeven wij niet meer te leven in diezelfde verwachting als Simeon, want het is gebeurd, Heere, gij hebt uw woord waar gemaakt. U hebt de belofte vervuld, het kind is geboren. En het werk is al door hem gedaan en de prijs is al betaald. En toch, Heere, er is in het leven van mensen die door u worden aangeraakt een uitzien. Er is toch ook dat adventsleven, u werkt het zelf om hem te mogen kennen. En dan kunnen we niet genoeg hebben met het historische feit dat hij kwam, dat hij leed en stierf en opstond en ten hemel ging. Maar genaak, o God, in gunste tot mijn ziel, is dan het gebed. Heere Jezus, openbaar uzelf aan mijn hart, dat ik u mag kennen. Heere, werk dat door uw Heilige Geest. En laten we zo de dag van morgen tegemoet mogen gaan, Heere, verwachtende de vertroosting Israëls. Het zal er zijn als uw geest het werkt, dan zal het er zeker zijn. En dan zal het er ook blijven, wat er ook allemaal tegenop komt. Dan wordt het ook onderhouden, Heere. Maar werkt u het dan? En onderhoudt u het dan? En wilt gij het geven? Heere, geef ons zo niet alleen maar de ervaring en de ondervinding van de waarachtigheid van uw woord van deze dag, maar tegelijkertijd ook een biddend uitzien naar uw woord van de dag van morgen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 14 en daarvan het laatste vers. Psalm 14 vers 7. Och, daalt het heil uit Sion spoedig neer. En draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.